We lezen vanavond uit twee plaatsen van het Matthäus-evangelie. De eerste schriftlezing is Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Dat is het begin van de zogenaamde bergrede. De tweede schriftlezing is Matthäus 7, vers 24 tot en met 29. En dat is het slot van de bergrede.
En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van de geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Een iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde.
Deze oudjaarsavondgemeente wordt een hele eenvoudige en bekende gelijkenis bepreekt. Vindt u opgetekend in Matthäus 7, vanaf vers 24 tot en met 27. Dat is de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Dat is ook het thema voor de prediking. De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. We letten allereerst op doen, op horen. Allereerst horen. In de tweede plaats horen en doen. En in de derde plaats doen en horen. Dus horen is het eerste punt. Tweede punt, horen en doen. En het derde punt, doen en horen. Ik zei het al, gemeente, de Heer Jezus gebruikt hier een heel eenvoudig voorbeeld aan het einde van een van zijn preken. Een van de mens bekende preken, de zogenaamde bergrede. Die vele mensen, ook buiten het christendom, in de achterliggende eeuwen geïnspireerd heeft. Vooral het eerste deel van de bergrede, de zogenaamde zaligspreking. Je zou met recht kunnen zeggen, Matthäus 5 tot en met 7 behoort tot de wereld. Literatuur. Aan het slot van deze prediking die de Heere Jezus houdt voor een grote menigte mensen die is samengekomen om te luisteren naar wat hij heeft te verkondigen, rondt hij zijn prediking af aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld, genomen uit het dagelijks leven van de mensen toen, als ook van ons nu, het bouwen van een huis. En aan de hand van dat voorbeeld vat de Heer Jezus als het ware die lange preek, zo zag je dat wel kunnen zeggen, van Matthäus 5 tot en met 7 samen. En past dat woord wat hij gebracht heeft voor de laatste keer toe op de mensen die voor hem zitten. Daarin zien we gemeente allereerst ook de wijsheid en de bewogenheid van de Heere Jezus Christus. Dat als hij die menigte mensen overziet, ook een voorbeeld weet aan te reiken dat dit staat bij het gewone dagelijks leven van deze mensen. De meeste hoorders die zich gezet hebben aan de voeten van de Heere Jezus, bewonen een huis. Voor de mensen toen moeten we zeggen, de meeste mens, omdat er toen ook veel daklozen waren. En ik denk voor ons nu hier vanavond in de kerk, dat ik waarschijnlijk kan zeggen, alle mensen. Alle hoort dus vanavond in ons midden of thuis of van een andere plaats, bewonen een huis. Wat is dat een zegen, gemeente, dat we een huis mogen hebben. Door omstandigheden was ik gisteren in een van de grote Nederlandse steden. En opgeslokt door het werk kom je daar niet zo vaak, maar het greep me gewoon aan hoeveel daklozen en bedelaars ook 's avonds onder de mensen zijn. Dat mag in ons land. Dat behoort bij de eerste 5 landen met welvaart niet zo zijn. Maar het is er. En we horen nu ook waar het geld naartoe gaat. Het kan beter naar die mensen gaan. De Heer Jezus gebruikt een voorbeeld om duidelijk te maken wat hij eigenlijk heeft bedoeld te zeggen. En in tegenstelling tot onze tijd, wij laten doorgaans onze huizen bouwen, met uitzondering van die mensen onder ons die in de bouw werkzaam zijn en een huis voor zichzelf of voor andere mensen ook bouwen. In de dagen van de Heere Jezus bouwde je als familie, of als echtpaar, of als gezin een eigen huis. En natuurlijk, als het even kon, en die mogelijkheden waren daar, op de grond van de familie, binnen het familiebezit. Deze mensen die door de Heer Jezus worden getypeerd, voor de rest hebben ze geen naam, we weten ook niet of ze getrouwd zijn of een gezin hebben. Het gaat om 2 verschillende soorten mensen, gaan alle 2 tegelijkertijd aan de slag. Ze hebben ongetwijfeld een tekening gemaakt, materiaal aangeschaft, kosten berekend, plek uitgemeten. Ze beginnen aan de bouw. Waarom gebruikt de Heer Jezus het voorbeeld van deze 2 bouwers? Wat is het punt waar de Heer Jezus door zijn prediking op in wil steken? Wel wil de Heer Jezus als het ware zeggen, je zou mijn prediking kunnen vergelijken met een huis waarin mensen in geborgenheid ook kunnen wonen. Het woord dat ik breng en dat ik gebracht heb zo even daarvoor voor die grote menigte die hier in de buitenlucht tussen de berghellingen samengedrond is om mijn prediking te horen. Ik heb tot hun het woord van God verkondigd met de bedoeling dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Dat ze niet meer dakloos, thuisloos en verweest door het leven gaan. Maar een huis waarin ze geborgenheid, bescherming en veiligheid vinden voor de rest van het leven. Met die intentie heeft de Heer Jezus het woord verkondigd. En met die intentie, gemeente, klonk ook in het achterliggende jaar de prediking hier in ons kerkgebouw of in de gemeente waartoe u mag behoren. Of op andere momenten dat u misschien wel door verdrietige omstandigheden onder het woord kwam in het rouwcentrum hier of op een andere plaats. Maar met die intentie werd het woord en wordt het woord ook vanavond tot u gebracht. Dat u voor de rest van het leven een dak boven je hoofd hebt. Er is ook een adres. Een veiligheid. Een geborgenheid. Er is nog iets wat opvalt in deze gelijkenis, namelijk dat de Heere Jezus voortdurend de overeenkomsten tussen deze 2 bouwers benadrukt. Hij benoemt straks maar twee ogenschijnlijk kleine verschillen. Maar alle twee zijn ze aan het bouwen. Alle twee nemen ze het woord dat de Heer heeft verkondigd tot zich. En ze gaan er op hun manier mee aan de slag. Ze laten het woord van God niet laat zich neerleggen, over hun rug glijden, laten het liggen voor wat het is en gaan weer verder. Nee, deze mensen zou je kunnen typeren als betrokken mensen die geraakt zijn door het woord, bij wie het wat doet, het zet hun in beweging. En de Heere Jezus vergelijkt dat met het in beweging zetten, met het bouwen van een huis. Alle twee trekken ze de muren op. Alle twee zetten ze de kozijnen op in plaats. Alle twee leggen ze de pannen er maar op. Ik gebruik de beelden maar uit onze tijd, gemeente. Alle twee leggen ze de tuin aan. Alle twee tegelen ze het paardje naar de voordeur. Alle twee verven ze de kozijnen. En alle twee betrekken hun woning. En als je door dat straatje zou lopen waar die twee huizen zou staan, dan zouden wij tegen elkaar zeggen, kijk, daar staan twee nieuwe huizen. En we hebben dan natuurlijk ook onze mening daarover. Het ene huis vinden we misschien wat mooier dan het andere huis. Bij de een staat de kleur ons meer aan. Bij de ander worden we getrokken door de tuin die prachtig is ingericht. En achter die voordeur wonen twee mensen. Net als u en ik, gewone mensen, die het woord horen en er wat mee doen. Het zet hun in beweging. En op dit punt, gemeente, wil ik even een stapje terugzetten. En u en mezelf vanavond wel de indringende vraag stellen. Heeft het woord in 2019 ook wat met u gedaan? Zometeen zullen we kijken wat het met u deed. Maar ik wil die vraag toch wel stellen. Heeft het wat met u en met jou gedaan, jongelui? Je zat hier op zondag in de kerk, u zat hier op zondag in de kerk. Je hoorde het woord. En je ging naar huis. God liet het woord verkondigen aan u en aan jou. Met de bedoeling dat je een dak boven je hoofd hebt. Een plaats krijgt waar een mens zich voor geborgen weet voor tijd en eeuwigheid. En dat was ook de intentie, ik zeg het in alle bescheidenheid. Waarmee ik in uw midden, als ook andere dienaren die hiervoor zijn gegaan, het woord aan u hebt verkondigd. Dat u niet alleen terug naar huis gaat als een wees zonder vader. Maar onder de prediking van het woord van wees kind mocht worden, thuis mocht krijgen. En ik begin maar heel bazaal, gemeente, door aan het einde van het jaar 2019 u en jou de vraag te stellen. Heeft het woord al dat effect in je leven bereikt, dat jij persoonlijk je Bijbeltje ging open doen? En nu voor het eerst in 2019, misschien echt voor het eerst of sinds lange tijd, persoonlijk voor God door de knieën ging en je handen ging vouwen. Ik stel die vraag nog maar een keer, gemeente, die in 2019 meer dan eens aan u werd gesteld. Bid u wel. Bid u. En als ik vanavond even bij u om de hoek mag kijken, thuis. Wie was je toen je alleen was in 2019. Leg dat eens naast elkaar, gemeente. De tijd die je stak In van alles en nog wat, allemaal belangrijke dingen, dat stel ik niet ter discussie. En de tijd die je besteedde aan persoonlijk bijbellezen. En daar bedoel ik niet mee dat u de hele dag door moet brengen met bijbellezen, dat begrijpt u ook. Maar gewoon dat basale bijbellezen aan het begin van de dag en aan het einde van de dag. En ik stel die vraag aan het einde van 2019 niet voor niets. In de wetenschap dat er onder ons in 2019 zijn, en ik hoop dat het verleden tijd is, die dat niet deden. Bidden en bijbellezen. Deze twee bouwers zijn al een stap verder. Die beginnen te bouwen. En willen een dak boven hun hoofd. En jij staat aan het einde van het jaar. Arm. Alleen. Zonder God. Wat een dag grijp het gemeente. En ik zeg dat ook in het besef dat er onder ons zijn voor wie dat treft vanavond. Dat de zaligmaker in de achterliggende jaren en in het achterliggende jaar het woord van u verkondigen liet. Met de bedoeling dat je een dak boven je hoofd kreeg. En jaar in jaar uit, tot en met 2019 toe, kwam je, zat je, ging je weg en daar bleef het bij. Kijk, wat we ook van deze twee mannen kunnen zeggen, dat zullen we zo meteen ook wel zien. De Heer Jezus heeft daar ook een oordeel van. Maar ze doen wat met het woord. En jij deed niks. Deze twee mannen gaan aan de slag. En wat opvalt als de Heer Jezus deze gelijkenis zo vertelt, is dat hij niet alleen heel sterk benadrukt dat er helemaal geen verschillen zijn als we er langs zouden lopen. Het verschil zit op een onzichtbare plaats. Letterlijk onder de grond. En daarmee geeft de zaligmaker ook vanavond de signalen. Als die twee huizen daar zo vier recht overeind staan, dan zijn de muren allemaal mooi afgesteld. De kozijnen zitten keurig op hun plaats. De tuin is aangeharkt, de gordijnen hangen netjes. Het verf, dat glans, dat spat er vanaf. Er zijn er twee die het verschil weten. En dat zijn de bewoners van dat huis. Maar als wij daar langs lopen, kijken we tegen de gevel aan. En bij alle twee zien we hetzelfde. Het is een prachtig, mooi, nieuw huis. En dan kom ik al direct, gemeente, bij de volgende toepassing, bij dit eerste punt. Als we vanavond ook onder de grond zullen gaan kijken, bij dat ene huis en bij dat andere huis, kijkt en luistert u dan wel voor uzelf. Wij zien de gevels. De buitenkant. In deze gelijkenis zijn er twee die het verschil weten. En ze wonen naast elkaar. In twee nieuwe huizen. Wij zien de voorkant. En naar twee kanten toe kun je je vergissen. Ik moest er nog aan denken, gemeente, in de voorbereiding voor de prediking. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de namen die vanavond klonk. In het midden van de gemeente. Wij zien de gevels. En als je hier op de kansel staat, ook op zondag, dan zie je allemaal mooie huizen. In een van mijn vorige gemeenten werd ik een keer gevraagd om een zwerver te begraven. In Iemand die het moeilijk vond om met andere mensen om te gaan en daarom ook het contact met de familie had verloren. Dat lag niet aan de familie, maar aan de gebrokenheid van ons leven, gemeente, dat in het leven van deze man, die zwerver was geworden, diepe sporen had getrokken. De familie kreeg bericht van overlijden. Via de hulpverlening, ik mag dat denk ik ook wel noemen, zeker in deze dienst, via Stichting Ontmoeting, was de familie getraceerd. Ze kwamen bij hun broer en naast het bed stond een boodschappentas met daarin de paar bezittingen. En het eerste wat ze eruit visten was een stuk gelezen Bijbeltje, onderstreept en aangekruist. Begrijpt u mijn opmerking? Wij zien de gevels. Maar als ik vanavond deze indringende vraag eens aan u stel. Als jij nou sterft achter jouw mooie gevel en jouw familietje komt bij je, tref dan ook zo'n Bijbel aan. Stuk gelezen. En van die zwerver kon gezegd worden, zo bleek achteraf, stuk gebeden. Stuk gebeden. Beseft u vanavond dat u voor uzelf moet gaan luisteren? En dat we niet te veel af moeten gaan op de gevels van de buren. Maar de handen vol hebben aan onszelf. Want wat maakt nou het verschil tussen deze twee huizen? Deze twee huizen die staan daar met mooi weer. Het regent wel eens een keer. Af en toe is het ook herfst in het land van de Bijbel. En soms in de winter valt er ook wat sneeuw. Kan wel gebeuren. Ogenschijnlijk gaat het allemaal goed. Misschien verstrijken de jaren wel, groeien daar mensen op in dat huis, kinderen. Maar dan opeens komt dat totaal onverwacht. Tenminste, daar had die ene bouwer geen rekening mee gehouden. Laat het maar even lezen, gemeente, in deze gelijkenis. Er staat, vers 27, de slagregen is nedergevallen, de waterstromen zijn gekomen. De winden hebben gewaaid, je mag ook lezen, de orkanen hebben gebulderd. En zij tegen datzelfde huis aangeslagen. En precies hetzelfde tot dit moment waar ik nu stop, staat ook in vers 25. Alle twee maken ze hetzelfde mee. Alle twee die huizen worden geteisterd door die slagregens. Wordt tegenaan gebeukt door die orkanen. Die waterstromen spoelen langs dat huis. Ze maken alle twee precies hetzelfde mee. Maar de een blijft staan en de ander stort in elkaar. Hoe komt dat? Hoe komt dat de ene blijft staan en de ander op enig moment onder het geweld van de natuur en van die regen en die storm met een donderend geraas in elkaar stort en van een prachtig huis verwort tot een puinhoop? Wel zegt de Heer Jezus, dat heeft te maken met die wijzen en die dwaze bouwer. En nu gaan wij gewoon gemeend om meteen al meegenomen te worden in die gelijkenis. Wij vinden dat in onze lage landen ook wel vreemd, dat je een huis bouwt op zandgrond zonder fundering. Maar in de tijd van de Bijbel is dat eigenlijk vrij gebruikelijk. Mits je dat maar deed op de goede plaats. Dan was een fundament vaak niet nodig. Want in het land van de Bijbel hoef je maar je schop in de grond te steken of je stoot op een steenrots. En daarom is het leggen van een fundering in het land van de Bijbel op veel plaatsen niet nodig. En op dat moment begint zich al het verschil af te tekenen tussen die wijze bouwer aan de ene kant en die dwaze bouwer aan de andere kant. Die wijze bouwer heeft oog voor de plaats waar hij het huis gaat bouwen. En die dwaze bouwer heeft oog voor het huis dat hij wil bouwen. En het is de Heer Jezus die ons ook op weg wil helpen wat dat dan precies is. Laat het maar even lezen, gemeente, hoe de Heer Jezus dat verschil uitlegt tussen die wijze bouwer aan de ene kant en die dwaze bouwer aan de andere kant. Dat verschil zit hem in een klein woordje, vers 24. En eigenlijk dan, die deze mijn woorden hoort en doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man. En in vers 26 lezen we even wat er niet staat. Een iegelijk die deze mijn woorden hoort en niet doet. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, u vertelde ons net in het eerste punt dat ze alle twee wat gaan doen met het woord van de Heere Jezus. En tot dat moment kon ik het ook aardig volgen. Ze blijven niet bij de pakken neerzetten. U paste dat ook heel concreet toe op dezegene in het midden van de gemeente die in het achterliggende jaar helemaal niets heeft gedaan met het woord. De Bijbel dicht heeft gelaten, zijn handen wel heeft gebruikt, maar niet om ze te vouwen. En zo het jaar 2019 zonder God uitdreigt te gaan. U benadrukte vooral ook in het eerste punt dat de prediking ons in beweging moet zetten. En u maakte dat concreet in het openslaan van de Bijbel en het lezen uit het woord en het vouwen van de handen en het bidden tot God. En dan lezen we aan het begin van het tweede punt van de preek, horen en doen. Dat de Heer Jezus van die wijze bouwen zegt, hij doet wat hij heeft gehoord. En van die dwaze bouwen zegt de Heere Jezus, hij doet niet wat ik heb gezegd. Wel, ik denk dat we allereerst gemeente moeten leren om op de klank af te luisteren naar het woord. Want ook als het gaat om de vraag, wat moeten we nou doen met de prediking en wat hebben we gedaan met de verkondiging van het woord en wat mag ik doen als ik mijn Bijbeltje open sla, mijn handen vouw, God dat niet aan ons overlaat, wat wij daarmee doen. En dat het eerste is wat aangrijpt in deze gelijkenis. Ogenschijnlijk deden ze alle twee hetzelfde, ze bouwden een huis. En ogenschijnlijk hadden ze alle twee daar mooie bedoelingen mee om daarin te wonen. En ogenschijnlijk zochten ze alle twee hetzelfde. Veiligheid en geborgenheid. Maar het verschil wordt zichtbaar op het moment dat de een het woord hoort en zelf bepaalt wat hij ermee gaat doen. En de ander hoort het woord en laat zich in zijn doen en laten leiden door het woord. Je zou kunnen zeggen, gemeente, de een luistert op de klank af. En de ander maakt het woord zich zo eigen, dat zijn doen en zijn laten, zijn hele leven afgestemd wordt door God op Gods woord. Daar begint de wijsheid van de een en de dwaasheid van de ander. Want er is iets wat opvalt, gemeente. De Heere Jezus noemt die ene man wijs en die andere dwaas. Ik wil even met u stilstaan bij dat woordje dwaas. Als we dat woord zo lezen, gemeente, in het Nieuwe Testament, zeker in het woord dat de Matthäus, de evangelist, gebruikt, dan neem dat van mij aan, dat dat woord wat hij hier gebruikt alleen maar in het Matthäus-evangelie voorkomt en niet in de andere evangelieën. Ook daar wordt wel eens iemand een dwaas genoemd, denk aan die rijke man, die de oogst heeft binnengehaald, prachtige schuren maakt. En als hij alles binnen heeft gehaald en in zijn tuinstoel gaat zitten om eens even te genieten van het leven, dan zegt hij tegen zichzelf, eet, drink, wees vrolijk. En God zegt, gij dwaas, deze nacht eis ik je ziel van je af. Maar Matthäus gebruikt een bijzonder woord. Dat heeft hij niet van zichzelf of van de straat geplukt, dat ontleent hij aan het Oude Testament. Een dwaas. Een dwaas, dat is een man die aan de buitenkant niet opvalt. Die gewoon in het midden van Israël is. Die in de tempel gevonden kan worden. Die meedoet. Maar die in zijn hart zegt, daar is geen God. En als je in je hart zegt, daar is geen God, dan hoor je het woord, maar handel je niet volgens het woord. Dan luister je naar wat er leeft in je hart. En die fatale fout begaat de dwaze bouwer. Ze horen alle twee Jezus' woord. De wijze bouwer laat zijn hart leiden door het woord van de zaligmaker. En de dwaze bouwer luistert naar zijn eigen hart. En dan gaat het mis, gemeente. Misschien niet meteen, maar wel na verloop van tijd. Voordat ik verder ga, gemeente, wil ik even twee hele concrete toepassingen maken op dit punt. Heb je dat ook gehoord in het achterliggende jaar? Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen dat de Heer niet alleen tegen jou zegt, je moet je bekeren. Maar ook meer dan eens verteld heeft dat Hij jou wil bekeren. En dat Hij je daarbij niet liet. Maar ook aan de hand van Bijbelse geschiedenissen, van teksten in het Oude en Nieuwe Testament, stap voor stap uitlegde hoe hij mensen bekeert. Dat heeft de Heer niet laten optekenen in zijn woord, opdat wij het voor kennisgeving zouden aannemen en vervolgens verder onze eigen gang kunnen gaan. Nee, dat heeft de Heer in zijn woord laten optekenen, ook in het jaar 2019, op verschillende manieren laten verkondigen, om te voorkomen dat u die dwaze fout zou begaan. Door het woord hier te horen, en tegelijkertijd je hart te blijven volgen. Door in je hart te zeggen, er is geen God. Zulke mensen komen we niet alleen in de wereld tegen, gemeente. Je komt ze ook in de kerk tegen. Dat is een van de redenen waarom mensen in de kerk onbekeerd zijn. Omdat ze tot op dit moment liever in hun hart geloven dan hun hart, hun dwaze hart, hebben overgegeven aan het vaderhart van God. Die in alle opzichten van het begin tot het eind, als een vader voor zondaren en voor zijn kinderen wil zorgen. Wat het tweede wat opvalt, is dat de Heer Jezus zegt, kijk, als je daarvoor staat, dan zie je die prachtige gevels. Ik kijk hier van de verte tegenaan, dan zie je er geen verschil misschien in. Alle twee nieuwe huizen, prachtig opgetrokken. Er is misschien kosten nog moeite zijn er gespaard. Maar het verschil zit hem onder de grond. De een staat op een rots en de ander niet. En wat de Heer Jezus in zijn dagen aan zijn hoort dus niet hoeft uit te leggen, dat moeten wij wel meenemen, gemeente, om deze gelijkenis te kunnen verstaan. In de dagen van de Heer Jezus werd de naam van de Heer nauwelijks uitgesproken, uit eerbied tot God. En ook om te voorkomen dat wij ons zouden bezondigen, ook in onze godsdienstige dingen, aan het bezondigen tegen het gebod: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. En om dat aan de ene kant te voorkomen en tegelijkertijd ook duidelijk te maken dat je bijvoorbeeld in een preek of tijdens het Bijbellezen of tijdens een Bijbelse vertelling de naam van de Heere bedoelt, had je daarvoor allemaal aanduidingen. Zij bijvoorbeeld, hij die in de hemel woont. Of de naam. Of geprezen is hij. En een van de andere bekende uitdrukkingen was de rots. En die uitdrukking was ontleend aan het Oude Testament. Bijvoorbeeld in het lied van Mozes, waar Mozes de almacht en heerlijkheid van God bezingt, die voor zijn volk zorgt. En de almacht van de Heer en daarmee ook de Heere vergelijkt met een rots. Hij is uw rots. Ik denk aan de psalmen, aan de profeten, waar de rots als de Heere wordt bezongen. Een onwankelbare rots waar wij wankelende mensen op mogen leunen, zonder dat we omvervallen of weg worden gespoeld. En zoals de Heer Jezus die gelijkenis vertelt en duidelijk maakt het verschil tussen die wijze en die dwaze bouwen, zit onder de grond, de ene huis rust op de rots, dan begrijpen de hoorders van de Heer Jezus direct op wie hij zinspeelt. Namelijk op God. En dan zitten wij ook meteen, gemeente, bij het verschil tussen een wijze en een dwaze bouwer in ons midden of onder onze gasten. Wij zien alleen de buitenkant van elkaar. Gelukkig ook maar, of niet? Maar u weet vanavond waar u staat. Ik weet het van mezelf. En ook jij. Rust je leven in God. Of niet? Ken God. Heel persoonlijk. Niet op de klank af. Hoor je de kerk. Maar persoonlijk omdat je dagelijks met de Heere spreekt. In het gebed. Omdat dagelijks je leven wordt afgestemd op Gods stem. Door het woord. Omdat je de vraag, wat moet ik doen, een vraag die opgeroepen wordt door het woord, met gevouwen handen teruglegt bij God. Heere, wilt u het doen? En dat je ook weet dat God antwoordt. En als je God kent, dan ken je ook zijn stem. Dan heeft de Heere gesproken in je hart. Spreekt hij door woord en geest, ook persoonlijk tot jou. En dan gaf hij in het spreken ook die bevrijdende ervaring. Dat je het ook echt los mocht en kon en wilde laten. Om het in kinderlijk vertrouwen te leggen in de almachtige handen van de Heere. En zo jouw leven kwam te rusten op de rotssteen die God heet. Hoe komt die wijze bouwer aan die wijsheid? Dat heeft hij van Jezus gehoord. Die wijsheid hebben we niet van onszelf, gemeente. Daar bent u als het goed is ook achter gekomen, toch? Dat heeft die bouwer van de zaligmaker gehoord. Hoe hij dat gehoord heeft, wel dat illustreert de Heer Jezus in deze gelijkenis. Allereerst door te wijzen op de buitenkant en vandaar dat de zaligmaker ook benadrukt wat er allemaal kan gebeuren. Die slagregens die vallen, die stormwinden die loeien, die orkanen bulderen, dat huis staat te schudden. En als je dan bij allebei even op bezoek komt in die bulderende orkanen, voor zover dat kan natuurlijk, dan zie je die dwaze bouwer in zijn huiskamer zitten en om zich heen kijken. En hij stelt beangstigend de vraag aan zijn vrouw: zal onze woning het wel houden of niet? En hij kijkt naar die wankelende muren. Hij hoort het gekraak van dat gebeente, dat gewelf, die balk. Hij ziet hoe uit het raam in één keer al die dakpannen naar beneden glijden en wegwaaien, meegenomen wordt door die orkaanwinden. En de angst slaat toe. In het huis van de wijze bouwer wordt diezelfde orkaan gevoeld. En leeft diezelfde angst en diezelfde zorg. Maar die wijzer bouwer stelt niet de vraag: houdt het huis stand? Die wijzer bouwer stelt de vraag: blijft mijn huis rusten in het fundament? Heeft mijn leven houvast? Heb ik grond onder de voeten? Als in één keer misschien alles anders komt te staan in ons leven. En als het afhankelijk is van ons huis en van ons horen, van ons leventje, we weggevaagd worden. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met die orkanen en slagregens? Wel, ik denk dat we al luisterend naar het Matthäus-evangelie, gemeente, daar drie dingen van kunnen zeggen. Ik zei het al, de evangelist Matthäus is de enige in het Nieuwe Testament die dat merkwaardige woord voor wijs en dwaas gebruikt. Hij gebruikt het ook nog op een ander moment. Aan het slot van zijn evangelie, bijna, vertelt hij de Heer Jezus opnieuw een gelijkenis van een wijs en een dwaze maagd, een groepje meisjes die door de Heer Jezus uit elkaar worden gelegd, dwaze maagd, een wijze maagd. En ook daar zie je de overeenkomsten. Alle twee zijn ze uitgenodigd voor de bruiloft en alle twee hebben ze daarvoor inkopen gedaan. Alle twee hebben zich mooi opgemaakt, netjes gekleed. Alle twee staan ze aan de rand van de weg in afwachting op de bruidstoet die komt. Het verschil wordt zichtbaar als het onverwachts anders gaat dan dat men had gedacht. Die bruidstoet eerst op zich laat wachten. En opeens in het holst van de nacht ze wakker schrikken door het geroep: de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dan zien ze alle tien om elkaar heen grijpen, de olielampjes pakken. En die ene groep komt erachter dat het vlammetje is gedoofd, want de olie is op. Men had er geen rekening mee gehouden dat het anders zou gaan dan dat je had kunnen verwachten. Dat is nou het eerste waar je het verschil mee ziet tussen een dwaas en een wijze bouwer. Een dwazer bouwer gaat uit van zijn eigen hart, dus ook van zijn eigen inzicht. En die berekent ook zijn kosten. En die gebruikt ook materiaal om zijn leven op te trekken. En die is ook dankbaar als hij in zijn stoeltje achterover kan leunen bij de open haard en tegen zijn vrouw zegt: vrouw, wat wonen toch in een prachtig, knus en mooi huis, vind je niet? Maar hij houdt geen rekening met iets wat hij niet voorziet, maar wel kan gebeuren. Mag ik even een paar concrete dingen noemen? Dan begin ik vanavond niet bij een onverwacht sterf. Dat kan ons ook overkomen, gemeente. Maar ik moest in de voorbereiding voor de prediking aan iets heel anders denken. Als het gaat om die slagregens, die orkanen. Iets wat mij eigenlijk ook wel bezighoudt sinds ik een aantal jaren in uw midden mag dienen. En het me eigenlijk meer heeft aangegrepen dan in mijn andere gemeenten. De slagregens en de golven van wereldgezindheid. Wereldgelijkvormigheid. Niet dat je dat niet in de andere gemeenten tegenkwam. We leven buiten het paradijs. Daar worstelt elke gemeente mee. Maar het grijpt mij meer dan eens aan, gemeente, dat mensen die in het verleden in ons midden aan het avondmaal zaten, weggespoeld zijn. De wereld zijn ingedreven. En ik haast me om te zeggen dat dat dus definitief het einde is. Dat is niet waar. Onder ons zijn er ook die door de Heer zijn teruggehaald. Maar dat houdt mij wel bezig. Allereerst naar mezelf en doet u dat bij uzelf. Weer even die geveltjes en wat zit er bij u onder de grond. Maar onderschatten wij misschien niet wat voor krachtenvelden er worden uitgeoefend op jonge mensen. Jonge echtparen. Jonge gezinnen. Mensen van middelbare leeftijd. Maar soms ook bejaarde mensen. Want als je langs dat huis zou lopen door het straatje waar ze leven, een mooie gevel ziet staan. Maar ondertussen spoelt de grond daaronder weg. En opeens stort dat huis in. Misschien wel geleidelijk via een kerkelijke overgang naar een ander kerkverband. En als we dan een aantal jaren nakijken, komen we erachter dat ze nergens meer kerk. Ik zeg dit niet gemeend om af te geven. Maar wel om een stuk bewustwording in ons midden op gang te brengen. Hebben we oog voor elkaar. Ook als de orkaan in 2019, en die gaan ook in 2020 over onze gezinnen, over onze jonge mens, over de mannen en de vrouwen die midden in de branding van het leven staan, gaan. Hebben we dan ook oog voor wat het woord moet doen onder de grond, onder het leven van deze jongeren en ouderen, willen ze staande blijven. Nu kom ik toch bij mezelf terecht en ik denk ook u bij mezelf. Dan wil ik u wel even die hele indringende vraag stellen. Hebben we ook zo geluisterd in 2019 naar het woord? Niet alleen wat we moesten doen, maar ook hoe we het moesten doen. Volkomen en totaal afhankelijk van God die het alleen kan, wil en zal doen. Voor ons en voor onze kinderen. Hij is de rots. Hij alleen. Als de Heer Jezus dit onverwachte moment benoemt, dan merken we dat de wijsheid van deze bouwer daaraan heeft gedacht. Hij hield rekening met iets onvoorziens. En met het oog op dat onvoorziene heeft hij niet eens een keer stellingetjes rondom zijn huis gebouwd. We zien dat in Oost-Groningen gebeuren, dat gebied met die aardbeving, hoe huizen overeind worden gehouden, balken tegen aan te zetten. En we weten eigenlijk allemaal, het is een verloren zaak. Maar hij heeft het buiten dat huis gezocht. Buiten zijn leven gezocht. Die wijze bouwer is ervan overtuigd dat hij het alleen niet redt. Al zet hij muren overeind van 2 meter dik. En al zet hij nog een paar extra pilaren in het huis, zodat dat dak stevig blijft liggen. Eén ding weet hij, er kan een moment komen. De krachten op dat huis zo sterk zijn dat dat huis het niet houdt. En daarom moet hij afhankelijk zijn van die rots buiten dat huis. Gemeente, wat is het vertrouwen van die wijze bouwer toch groot, hè? Hij stelt zijn vertrouwen op de almacht van de Heer, omdat hij beseft, in mezelf red ik het niet. Zeg, typeer ik daarmee gewoon in één keer jouw houding in 2019? Was dat de reden waarom je ook in 2019 steeds onder het woord kwam? Ik red het niet. Ik red het niet om deze tijd door te komen. Ik red het niet om de eeuwigheid aan te kunnen doen. Ik red het niet om mijn gezin door deze tijd een gids en geestelijke leiding te geven. Ik red het niet om als echtpaar een Bijbels huwelijk in stand te houden. Terwijl om me heen en misschien ook wel in de gemeente zoveel dingen plaatsvinden. Ik red het niet om in de kaalslag die plaatsvindt in kerkelijk Nederland overeind te blijven staan. Ik red het niet om vast te geloven dat de Bijbel het woord van God is, terwijl er ook in theologen Nederland zoveel vraagtekens op dit moment daarbij worden gesteld. Dat dat tot een uiting kwam in het woord horen en doen door te buigen voor God. En met gevouwen handen. Alleen maar te rusten in hem. Dan zitten we eigenlijk al in het derde en het laatste punt. En dat punt wil ik heel kort houden vanavond. Het eerste was horen. Het tweede horen en doen. Het derde doen. En horen. Ik zei het aan het begin al, gemeente, dit is het slot van Jezus' preek. En we hebben vanavond ook heel bewust het begin gelezen. Want voordat wij naar huis gaan, moeten we wel met elkaar die vraag beantwoord hebben: wat moeten wij nou doen? Moeten we meteen gaan bouwen? En met die voornemens 2020 ingaan? Nou, vanaf 2020 gaan we het anders doen. Beter je best. Nog meer geloven. Nog trouwer zijn. Weet u wat nou zo'n wonder is in het evangelie? Dat als het gaat om de vraag, wat moeten we nou doen? We eerst mogen doen waarmee Matthäus 5 inzet. Laten we aan het slot van deze laatste dienst maar even kijken, gemeente. Wat daar gebeurt in het begin van Matthäus 5. Daar staat niet in de eerste plaats wat wij gaan doen, maar wat hij doet. En Jezus de scharen ziende. En ik trek die lijn maar meteen door, gemeente. In 2019 zag Jezus ook deze scharen in de Bethelkerk. En vanavond ziet hij ook u. Klimt op een hoge berg. Opent zijn mond, spreekt tot u. En dan zegt hij niet meteen, dit moet je doen en dat moet je later. Ga zo aan de slag en let daar even op. Maar hij begint met zalig. En daar hoeft de mens dan helemaal niets voor te doen. Om zalig gesproken te worden door de zaligmaker. Mag ik alleen maar komen zitten aan Jezus' voeten en luisteren naar zijn stem. Zeg, zie jij dat fundament al zichtbaar worden, die rots? Om zalig gesproken te worden, om een huis op een rotssteen te kunnen zetten, mag ik komen tot de zaligmaker, zitten aan zijn voeten en luisteren naar zijn stem. En Jezus spreekt dan zalig. Ik weet zeker dat in 2019 verschillende onder ons dit wonder van het heilige evangelie ook voor het eerst in hun leven hebben mogen ondervonden. Dat dat nou eigenlijk zalig worden is, meer niet. Komen tot de zaligmaker. Zitten aan zijn voeten. Luisteren naar zijn stem. En hij spreekt zalig. En dan aan de slag gaan. Nee, want wie spreekt hij zalig? De armen van geest. Vrij vertaald. De bedelaars. Mensen die aan de voeten van de zaligmaker gaan zitten. Met de vraag, heren, wat moet ik nou doen? Want ik weet niet wat ik moet doen, zoals u mij dat voorhoudt. En dat deze grote zaligmaker niet alleen in die zalenspreking de rots openlegt, waarop wij onze kleine wankelende huisjes mogen neerzetten, maar dat hij tegelijkertijd ook zegt, ik sta als die rots ervoor in. jij in je armoede, met je gebreken, met alles wat je mist, zalig wordt omdat je rust in mijn woord. Wat was dat trouwens heerlijk, hè, in 2019. Dat onder de prediking van het evangelie tijdens het heilig avondmaal of in de persoonlijke omgang door de Heilige Geest ook in jouw hart voor het eerst of weer opnieuw werd opengelegd. Dat een wijze bouwer zich kenmerkt en herkent wordt daaraan dat hij niets hoeft te doen. Alleen maar zitten, luisteren en zich vol laten gieten met Christus die zalig spreekt en als de zaligmaker alles doet. Zo'n huishoudstand. Zo'n huis verduurt niet alleen 2019 en straks ook 2020 als we die grens passeren. Maar zo'n huis verduurt straks ook de branding van de eeuwigheid. Zagen ze niet gaan, verschillende onder ons in 2019? Ja, aan het einde van het leven. Niets anders overhielden dan lege handen. Maar een rijke en een machtige God. En die zo die lege handen mochten vouwen. Meer mochten leggen op de belofte van het evangelie. In de wetenschap en in het vertrouwen. Het ligt ook Gode zij dank echt buiten mijzelf. In hem die zegt, waarvan dat heerlijke lied ook zo prachtig zingt. Vaste rots van mij behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij schuilen in uw schaduw. In uw kruiswonden. Zo alleen worden wijze bouwers dwaas bij Christus. En worden dwazen in zichzelf wijs en zalig gesproken door de Heer Jezus Christus. Amen.